En zo komen wij bij Genesis 26. Na de uiteenzetting over het kooksel en over dat rode waaraan Esau zijn bijnaam blijkt ontleend te hebben, komen wij bij een geschiedenis die ons enigszins bekend voorkomt. De plaats trouwens ook, want wij komen weer terecht in Gerar, heet het. Isaac te Gerar staat erboven, hoofdstuk 26. En er was honger in dat land. En ik begon natuurlijk met te zeggen van, ja oké, okay, het komt ons bekend voor. Maar dat staat ook in vers 1 natuurlijk, want er staat meteen, er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Zodat je die twee geschiedenissen vooral met elkaar moet verwarren. Of al in ieder geval moet vaststellen dat het wel over hetzelfde gaat, maar dat het dan nog een keer verteld wordt. En als we dat dan nazoeken, blijkt dat het eigenlijk een verwijzing is naar twee verschillende gebeurtenissen die dan toch nog erg op elkaar lijken. Maar dit wordt dan de derde, hoe moet je het zeggen? Het derde evenement waarin wij terechtkomen. Want wij kennen van Abraham dat er hongersnood was in het land en toen ging hij naar Egypte. Daarna, en er was een gedoe over zijn vrouw of zo. En daarna kwam hij in nog een keer, er was niet hongersnood, maar dan ging hij wel naar Gerar. En toen was er gedoe over. En nu zijn we bij Isaac. En nu wordt er verwezen naar hongersnood. Maar toen ging Abraham naar Egypte. Maar de geschiedenis hier rijmt op die andere gelegenheid waarbij Abraham naar Gerar ging. En u raadt het al, Isaac gaat naar Gerar, want dat staat er dan meteen. Daarom toog Isaac tot Abimelech, wiens naam we ook kennen, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En dan weet je de rest van het verhaal af. Al, dan, nee, ik wilde zeggen, maak het verhaal af en kleur de plaatjes. Maar ik bedacht me nog net. Je bent een domineeszoon of niet, nietwaar? Dan heb je dit soort teksten. Ja. Ik vind het grappig. Want kijk, u weet wat hier gebeurt. Ik neem aan dat u dat allemaal geleerd hebt op de kinderclub, of hoe dat vroeger maar heette. De zondagschool. Of slaan ze dit over? Dat zou ook nog kunnen. Nou ja. In ieder geval, Isaac gaat naar Gerar en dan zegt hij, mijn vrouw, die vrouw, dat is mijn zuster. En dan komt hij bij Abimelech terecht. U kent dat verhaal al, want dat hebben we al een keer gehad met de farao, in verband met Abraham en in verband met Abimelech. In verband met Abraham, waarna de vraag dus is, is dit dan dezelfde Abimelech? Is die man dan niet veel te oud om nog ideeën te hebben? Nou goed, dan moet ik u zeggen, dat maakt weinig uit. Want die koningen van oudsher, die worden aangeduid met hun koninklijke titel, zoals ze in Nederland gewoonlijk Willem heten. Ja, toen ze nog stadhouders waren, van wie, dat doet er nou niet toe, maar van niemand, maar zij heette stadhouder. Toen heette ze Willem en ze kregen een rugnummer. En die koningen van Egypte, die heette farao. Nou ja, soms hebben ze nog een naam erbij. Dat kan gebeuren, je kan ook Willem-Alexander heten. Je kan dus ook heten farao Nego. Maar iedereen weet dat dat die naam farao feitelijk een titel is van de koningen van Egypte. Die heette nou helemaal zo. En zo heette de koningen van Perzië, die heette Shah. Maar dat was ook al voor die tijd, geloof ik. Toch? We hebben hem nog gekend, de Shah van Perzië. Oh. Nou ja, Shah, dat is een wat vreemde uitspraak van Sir of van Tsar of van Caesar. En een nog extremere uitspraak is die van Keizer. Maar het is precies hetzelfde woord, dat weet u allemaal, hè? Dit, wij zeggen dan, dat is dan een titel. En vooruit, dat kan ermee door. Ik ben altijd, ik geloof dat die familie Royce heet in Duits. Ik weet niet zeker, dat ontschiet me dan altijd. Maar daar heten alle jongetjes, die heten Heinrich. Kan niet schelen, echt. En ze worden gewoon, krijgen gewoon een volgnummer. Het kan niet schelen uit welke tak van de familie Royce. Of het is een Royce zu Royce. Of Royce zu, weet ik veel. Ik meen tenminste dat het die familie was. Maar je zoekt dat ongetwijfeld zometeen even op. Maar ze heten allemaal Heinrich. En dan krijg je nummers als Heinrich nummer 91. Hoe je dat schrijft met Romeinse cijfers. Dat is het grappige ervan. Maar echt, dat is daar traditie in de familie. Dus ja, dat blijft zo. Nou, en die van Tyrus, die heet Hiram. Dat weet u waarschijnlijk ook, toch? Nou ja, je komt koning Hiram tegen in de dagen van David. David is bevriend met Hiram. Hiram bouwt het paleis van David zelfs. Ik heb de indruk ook op zijn kosten. Die van Hiram. Maar ja, het hout was voor Hiram wel goedkoop. Hè? Dus het prijs van cederhout. En u weet, de cederen kwamen van de Libanon. Dus dat was het kapitaal van Hiram. Dus dat valt wel mee. Maar later heeft Salomo, de Betogeuze generatie verder, heeft nog steeds een relatie, een overeenkomst met Hiram. Maar die lui heten nou eenmaal Hiram. De koningen van de Feniciërs. Ja, goed. En Abimelech is de naam van de koningen der Filistijnen. Wij kwamen trouwens, want ik wil u dat toch even laten zien. Dat is Genesis 21. Nee, ik moet nog verder terug. Ik moet eerst even terug naar Genesis, wat was het, 12 nog geloof ik. Ja. Dat is meteen aan het begin van de geschiedenis van Abraham. Nou ja, dan komt hij aan in Canaan. Of komt hij aan in Canaan? Nou, zoiets. Hij komt aan in Canaan. En dan is hij vanaf vers 14 naar Egypte. Want er staat het geschieden als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, enzovoorts. Dat is onderweg naar Egypte. Even kijken. Ik moet vers 10 met u lezen namelijk. Daar staat in vers 9. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in dat land. Zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. Het is blijkbaar die honger waarnaar verwezen wordt in Genesis 26. Vers 1, wat was hij juist lazen? Er was honger in dat land, is dezelfde uitdrukking. Behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Maar toen ging Abraham dus naar Egypte. Dat is hier in Genesis 12. Maar in Genesis 21. Nee, het is 20. In Genesis 20. Lezen wij. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur. Wij gebruiken maar één keer het woord tussen. Maar toch maar. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. En dan komt datzelfde verhaal. Als nu Abraham van Sarah zijn huisvrouw gezegd dat zij is mijn zuster. Zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sarah weg. Enzovoort. Dat wil zeggen, Abraham doet daar precies hetzelfde als toen hij eerder naar Egypte ging. In hoofdstuk 12. Hij schijnt bang geweest te zijn dat zijn vrouw geschaakt zou worden. Of het schaakspel toen al bestond. Nou ja, misschien wel, ja. Weet ik veel. Dames schaken is een oude hobby, naar het schijnt. Maar dat terzijde. Maar hier is geen sprake van dat er hongersnood is. Terwijl deze geschiedenis natuurlijk meer overeenkomt met die van Genesis 26. Hier had je sowieso wel terechtgekomen. Maar Genesis 26 wijst nog verder terug zelfs naar Genesis 12. Dus je krijgt nu Genesis 26 voor de derde keer dezelfde geschiedenis. Daarna wijs ik erop dat in Genesis 20 nog geen sprake is van Filistijnen. Genesis 12 ook niet. Maar hij heet wel Abimelech, koning van Gerar. Maar in hoofdstuk 26 heet het ineens, daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen. Nou kennen wij de Filistijnen van zo'n 1000 jaar later. Wij kennen Filistijnen in de dagen van Saul. Dat weet u waarschijnlijk nog, hè? Dan krijg je ineens dat het volk Israël in de dagen van de richteren nog belaagd wordt door de Filistijnen. En dan moet Saul, die moet van achter de koeien, van achter de ossen, runderen, wat staat er? Moest hij gehaald worden om te vechten tegen de Filistijnen. En die strijd die kon maar niet gewonnen worden. Je kwam er niet vanaf van die Filistijnen. Dus je had die twee legerkampen tegenover elkaar. En toen kwam David, weet u nog. Die maakte korte metten met een lange Filistijn. Ja, zoiets. En dat heeft natuurlijk nog jaren geduurd. Die hele kwestie van die Filistijnen. Nou ja, we kwamen ze in Richteren natuurlijk al eerder tegen. Eigenlijk in de dagen van Simson. Daar hebben we de uitdrukking ook aan te wijten. Simson, de Filistijnen over u. Zie. Dat is 1000 jaar later. Hebben die lui dan niet wat lang volgehouden? Dan zeg ik, nou, dat zou best kunnen. Hoewel het in strijd is met de algemene gedachte over de Filistijnen. Want de algemene gedachte over de Filistijnen is dat ze de vreemdelingen waren die zich bij gelegenheid daar in die zuidoostelijke hoek van de Middellandse Zee gevestigd hebben. Aan de kust daar. Je weet wel, in die ronding van Israël naar Egypte, dat stuk. Daar hebben ze zich. En ze werden geacht afkomstig te zijn van. Even nadenken, van Kreta. Hoe ik dat weet? Nou, omdat ze zo heten, want ze heten de Kreti, dan wel de Pleti. De Kreti en de Pleti. Soms, als je het niet beter weet, denk je dat zijn twee verschillende volkeren, dan wel stammen, dan wel clans. Maar het idee is dat de Pleti, de Palestijnen, de Filistijnen, Pleti, van Kreti, dat wil zeggen van Kreta, afkomstig zijn. En daarom ooit deel uitmaakten van de zogenaamde zeevolken, die zo heten omdat wij niet weten hoe zij heten, wie zij waren. Kent u dat of niet? Moet ik die uitleggen? De zeevolken. Dat schrijven, voor de goede orde, dat schrijven met een hoofdletter, want zo worden ze genoemd. De zeevolken. Dat is vaag. Dat is net zoiets als. Waar komen de. Hoe heet het, die lauwe witte. Europeanen vandaan. Die komen uit de Oost-Europese steppen. En ja, daar kwamen ze gewoon uit de mist opzetten. En waar ze echt vandaan kwamen, dat weet niemand. Ze noemen zo. Daar waren ze dan wel. Jezus, een grote horde. Net als de hunnen. Enzovoorts. En. Het zijn van die vreemde dingen allemaal. Dan weet men ineens niet waar ze vandaan kwamen. Ze moeten toch ergens vandaan gekomen zijn. Maar goed. En van die zeevolken weet men niet. Men weet alleen dat er nogal wat volken piraterij bedreven. Dan wel veroveringen tot stand brachten vanuit de Middellandse Zee. Met name het oostelijk deel daarvan. En wie het waren. Nou ja, de Pleti, de Palestijnen, de Filistijnen worden tot die categorie gerekend. Daarna moet ik u zeggen dat in hoge mate het waren Israëlieten, niet de Filistijnen, maar die anderen. Want een deel van die zeevolkeren, dat was van Israël, dat waren Israëlieten. Er roept altijd wel iemand. Dat kan niet, want die waren schaapherders. Ja, dat was Berend Botje ook. Maar die ging toch in een bootje naar Amerika. Dat weet iedereen, toch? Nou ja. Dat is natuurlijk een argument van niks. Maar je kan toch gewoon besluiten om... Noach, zal ik maar zeggen. Je kan toch gewoon besluiten, op goed gezag overigens in zijn geval, om een boot te bouwen en een zeetocht te ondernemen vanuit je achtertuin. Dat is, ik vind het allemaal wel grappig, dit soort dingen. Ja. Dat mensen denken dat het dus allemaal verzonnen is, deze verhalen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat al deze geschiedenissen overlappend zijn en structuren vermelden, waarvan de betekenis door de Bijbel zelf, gewoonlijk, althans in het Oude Testament, niet gegeven wordt. Dat wil zeggen, er zit een plan achter dat niet openbaar is. Zodat de mensen die het geschreven hebben, die het dan zogenaamd verzonnen hebben, dat ook niet geweten kunnen hebben. En zelfs als die geschiedenissen nooit zouden hebben plaatsgehad, dan nog is het merkwaardig dat ze met elkaar overeenkomen. En dat ze dezelfde patronen, dezelfde watermerken, noem ik het ook wel eens, vertonen enzovoorts. Dat komt omdat er natuurlijk maar één schrijver achter zit, één auteur. Dat is wat Petrus zou zeggen. Het waren heiligen, het waren mannen gods, door de geest, één, gedreven. Vele schrijvers, maar één werkelijke auteur erachter. Maar dat zit natuurlijk ook wel degelijk achter die geschiedenissen. Maar wat ik probeerde in te leiden is eenvoudigweg dit. En we hebben het er eerder over gehad. Dat er nogal wat geëdit is. Is dat goed Nederlands? Hoe heet dat dan? Dat er redactioneel werk aan verricht is, dat kan wel, hè? Zo ze geredigeerd is. Ja, oké. Dit wordt ook in andere disciplines gebruikt. Maar dat kan kloppen. Er is wat redactiewerk verricht aan die oude, vooral de oudste Bijbelboeken, om voor de hand liggende redenen, namelijk om alsnog erbij te vermelden waar het over gaat en waar je bijvoorbeeld Gerar zou moeten zoeken. Want waar ligt Gerar dan? Want wij kennen wel steden van de Filistijnen, maar daar maakt Gerar geen deel van uit. Behalve dan hier in Genesis. Maar de vraag is of daar toen al Filistijnen woonden. Want het kan ook zijn dat die hele uitspraak ertussen, de koning der Filistijnen, dat achteraf gemeld is. Dat wil zeggen, achteraf erin geschreven is, weet ik hoeveel. Dat kan eeuwen later geweest zijn. Kan ook wel meer dan een millennium later geweest zijn, als je het mij zou vragen. Dat wil zeggen, toen woonden daar nog geen Filistijnen, maar hij was nou eenmaal koning daar over dat gebied. En hoe die stammen of mensen heten die daar woonden, dat doet er niet toe. Maar de aardigheid is dat wij wel degelijk in Abimelech de Filistijnen herkennen, niet in de historische of etnische betekenis, maar wel in de overdrachtelijke betekenis. Is dat duidelijk als ik dat nu zo zeg? Voor ons waren het Filistijnen. En dat staat er dus ook. In hoeverre ze familie waren van de lui die een millennium later optraden in de dagen van David. Want dat is echt 1000 jaar later. Dat maakt me verder niks uit. Het is dat gebied. Het is vanuit het beloofde land, het beloofde erfenis, naar beneden, naar het zuiden. Naar de vernedering, naar een lager niveau. Je trekt af naar het land van de Filistijnen. We lazen trouwens naar het zuiden dat het was. Dat is sowieso naar beneden. En als je nog verder gaat, kom je in Egypte. En dat heet sowieso een aftrekken en afdalen. Dus naar Egypte. Tegenover het optrekken vanuit Egypte naar Canaan. Dat is vast jargon. Ook voor de beeldspraak. Want Egypte is het lage niveau van de wereld met zijn beginselen in het algemeen. Vandaar dat Egypte sowieso ligt op een laag niveau. Je weet wel, daarom loopt het ook regelmatig onder water. Het is ongeveer het normale Amsterdamse peil trouwens. Als je mij vraagt, maar u weet hoe het met Nederland is, dat liep vroeger ook regelmatig onder water. Maar toen maar. Maar dat is het lage niveau van de wereld, dat is Egypte. Met zijn wetmatigheden, zijn slavernij, zijn verplichtingen, met zijn dwingende samenleving, wat het maar was. En dan heb je daartussenin, tussen een beloofde land als zodanig Canaan en Egypte, heb je het land van de Filistijnen. De Filistijnen zijn een uitbeelding van de oude natuur, van het vlees van de mens. Het komt dus zwaar overeen met Egypte, uiteraard. Het is de oude wereld. Vandaar dat dezelfde gebeurtenis, dat wil zeggen Abraham die zijn vrouw lijkt kwijt te raken, vindt niet alleen plaats in Egypte, maar ook in het land van de Filistijnen. Nou ja, onder Abimelech, want de naam van de koning wordt alleen genoemd. En hier herhaalt zich dat bij Isaac, en nu heet het wel degelijk de koning der Filistijnen. Het lijkt, nogmaals, het lijkt een anachronisme te zijn. Dat kan, maar dat komt gewoon omdat het er dan later bij vermeld is waar je dat zoeken moet. Mocht u nou denken, maar dan zoek ik toch even op de kaart waar Gerard ligt. Daar kun je toch gewoon zien waar het ligt, dan moet ik u zeggen. Dan heb je een slechte atlas. Maar ja. Ik heb nog een paar van die namen. Waar ligt Azal? Dat is Zacharia 14. Kent u dat nog? Daar komt de Heer, zet zijn voeten op de olijfberg. En de olijfberg scheurt. En dan is er een overblijfsel uit Jeruzalem. Dat vlucht uit Jeruzalem door een vallei mee naar bergen. Naar de woestijn. En die vallei, de wijne bergen, die zal reiken tot Azal. Waar ligt Azal? Zoek je het op. Als je een slechte atlas hebt. Van harte aanbevolen trouwens. Maar als je een slechte atlas hebt, dan zie je een plaatsje Azal op de oostelijke flank van de Olijfberg. Dat is dus een kilometer of 10 hooguit van Jeruzalem. En hoe komt men daarbij dat het daar lag? Nou, omdat er in de Bijbel staat de vallei, ik heb ze wel begrepen, het was door de Olijfberg. Dat hebben ze wel begrepen. Door de vallei mee naar bergen. En dan naar Azal, maar ze zullen toch niet zo heel ver moeten lopen. Dus daar aan de andere kant moet dan Azal gelegen hebben. Aan de andere kant van de Olijfberg. Zo werkt het. Of Johannes doopte te Bet Abara, dus wat krijg je dan? Het moet aan de Jordaan geweest zijn, dus ze prikken daar oostelijk van Jeruzalem, prikken ze daar een plek, Bet Abara. Je moet toch wat? Het zal wel ergens gelegen hebben. Nou ja, dan heb je nog. Vanaf dat moment verkeerde Jezus niet meer openlijk onder de Joden. Maar ik weet niet precies hoe het staat in Johannes 11 geloof ik. Of 10, 11. Maar hij verborg zich in een plaats genaamd Efraïm. Nou ja, die kennen we niet, die plaats Efraïm. Dus als je een slechte atlas hebt, dan hebben ze erin geprikt. Daar moet daar ongeveer geweest zijn. Ik heb medelijden met de luiden die atlassen moeten maken. Want ja, je moet toch wat, niet? Maar, doe maar. Ze zouden het erbij moeten vermelden eigenlijk. Zo van, we weten het niet echt, we hebben er geen aanwijzingen voor. Of het moet hier ergens geweest zijn en hier is een opgraving geweest en er is wel de restant gevonden van een nederzetting of zo. Dus waarschijnlijk is het dit geweest. Oké, dan weet je wat. Maar voor sommige plaatsen, ja. Want u weet, Azal, voor de goede orde, betekent zoveel als gereserveerd. Dus het is een gereserveerde plaats. Maar ja, dat is dus Petra. En dat ligt niet op de oostelijke helling van de Olijfberg. Je moet echt nog een heel eind verder naar het zuiden. En dan ook nog de Wadi Araba oversteken. Dan kom je daar. De plaats in de woestijn haar van God bereid. Opdat zij haar al daar zouden voeden enzovoorts. Maar dat is natuurlijk openbaring. 12. Maar Gerard, nou, je weet, het is niet in Egypte, maar het is op de weg daar naartoe. En het schijnt daar aan de kust gelegen te hebben, ergens. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk om daar te... Je kan er een paar kilometer naast zitten, maar men weet het niet echt. Hoe dan ook, het heet uitdrukkelijk de Filistijnen. En omdat we wel eens vaker wat in de Bijbel gelezen hebben, weten wij ook dat de Filistijnen de uitbeelding zijn van de natuurlijke mens, de oude mens, de oude schepping, enzovoorts. En u weet wel, het is klassiek dit. Dit zou je moeten kunnen dromen langzamerhand, na verloop van tijd althans. De Filistijnen zouden verslagen moeten worden door Saul, maar Saul is een uitbeelding van de wet. En de bedoeling van de wet schijnt te zijn dat je daarmee de natuurlijke, de oude mens, de zondaar dus, tot orde kunt roepen. Dat is de bedoeling van de wet, toch? Ja. Nou, tot op zekere hoogte gaat dat, met enige dwang. Wij kennen het karakter van Saul langzamerhand, hè. Dat was een harde jongen. Het kon zeer opvliegend van aard zijn ook trouwens. En daarmee levensgevaarlijk. Maar hij kreeg de Filistijnen er niet onder. Ja, een beetje. Hij was berucht bij de Filistijnen. Logischerwijs als een geduchte tegenstander. Maar hij kreeg ze er niet onder. Ze staken altijd weer de kop op. En dat is ongeveer ook de betekenis van de term. Filistijnen. Men vertaalt het... Heb ik u dat wel eens verteld eigenlijk? Men vertaalt het woord in iets als dat het nomaden waren. Ik moet er ook altijd bij grijnzen, want er zijn heel wat namen van volkeren die zo vertaald worden. In de zin van ze trekken, ze komen voorbij enzovoorts. Maar dat zegt men dan van de Palestijnen. Maar dat is een historische interpretatie, zo van... Ja... Ze komen voorbij, want wij weten niet waar ze vandaan komen officieel. We weten ook niet waar ze gebleven zijn. En nu ze er vandaag weer zijn, weet niemand waar ze vandaan kwamen eigenlijk. Dat schijnt men ook vergeten te hebben. Maar dat is niet de betekenis van de term. De betekenis van de term is in werkelijkheid dat het altijd weer de kop opsteekt. Dat je ze er niet onder krijgt. Dat ze, oké, dan komen ze voorbij weer. Dat is de samenhang van de term dan. Maar de Filistijnen zijn die lui die niet te verslaan zijn. En op een gegeven moment, dan gaat de bel weer. En wat heb je dan? De Filistijnen over u, Simpson. En ook Simpson kreeg ze er dus niet onder. Wel een boel, maar niet voldoende. Hij ging er zelfs trouwens ook aan ten onder. Nou ja, heb ik het verder niet over. Maar dat is wat de Filistijnen voorstellen en wat die Abimelech voorstelt. Doet me eraan denken dat wij trouwens later in Israël een koning tegenkomen die heet Abimelech. Dat was nog voor Saul zelfs. Dat was iemand die zichzelf tot koning had uitgeroepen. Het was een zoon van Gideon. Uit een bijwijf staat de vertaling, dus ik mag het zeggen, bijwijf. Ik zal het niet overdrijven. Maar een bijwijf uit Sichem en die liet zich tot koning maken over Israël. Hij wordt vergeleken met een doornstruik. En er wordt geprofiteerd dat hij vuur zou brengen over Israël, maar zelf ook in het vuur zou vergaan. Abimelech. Zie? En een doornstruik is een beeld van de... Eigenlijk van de wet, hè? Dat weet u. Een braamstruik, een doornstruik, een doornbos, een doornenkroon. Is een beeld van de wet. Ja. Maar de wet is gelegd op de natuurlijke mens. En daar gaat het dus over. Zie? En de gelovigen, ik wil dan niet meteen zeggen de wedergeboren mens, maar in onze dagen moet je dat gewoon zo zeggen, want daar hebben we het over. Als het op ons van toepassing is het in ieder geval. De natuurlijke, de wedergeboren mens staat in een gespannen relatie tot de oude mens, de oude natuur. Dat heet bij Paulus vlees en geest. Andersom dan natuurlijk, geest en vlees. De nieuwe mens is geest, de oude mens is vlees. En het vlees strijdt tegen de geest en de geest strijdt tegen het vlees. En dan moeten we de rest van ons leven, althans in deze aardse tent, moeten we het daarmee doen. Want daar komt geen end aan. Het idee is dat we hooguit de overhand kunnen, zouden hebben. Dat weet u, ja, maar dat is het boek Exodus. Dat is de uittocht uit Egypte. En in dit geval niet de Filistijnen, maar dan zijn het de Amalekieten. Toen kwam Amalek bij de uittocht uit Egypte. En toen hebben ze de hele dag gestreden. En zolang die handen van Mozes nou maar omhoog waren, ondersteund door Ben-Hur. Oh nee, door Hur zelf nog. Ondersteund door Hur. Een anagram van Ruach, geest. En ondersteund door Aaron, de hoge priester. Zolang die handen maar omhoog waren staan, had Israël de overhand. Maar ze wonnen de strijd niet. Die duurde dus toch heus de hele dag. Enzovoort. En daar pas hield het op. Nou ja, dat is de situatie zoals wij die ook kennen. Dat blijft zo. En er is een soort vijandige relatie tussen, hier in dit hoofdstuk ook, tussen Isaac en Abimelech, althans Isaac en zijn, wat genoemd wordt in de vertaling, zijn gezin. Staat er toch? Ja, in vers 14. Tussen Isaac en zijn gezin enerzijds en Abimelech en zijn knechten, zijn dienaren anderzijds. En toch worden ze geacht vrienden te zijn. Ze horen op een of andere manier bij elkaar, maar op een andere manier kunnen ze elkaar niet uitstaan. En gaat het een en ander ten koste van Isaac en de zijnen. Want die Filistijnen profiteren van Isaac. Zo gaat het. Het vlees profiteert van de geest. Zo hoort het ook eigenlijk, maar we willen het niet al te filosofisch doen vanavond. Maar zo hoort het natuurlijk. Want alles wat materie is, alles wat vlees heet, heeft zijn haar. Oorsprong in de geestelijke dingen. En als dat geestelijke niet was, kon het stoffelijke niet bestaan. In het begin was het woord, dat is geestelijk. En door het woord zijn alle dingen gemaakt. En zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Geworden. Nou, zoiets. Het begint met geest, toch? En het vlees profiteert ervan. Dat is bij ons ook zo trouwens. Nog steeds. Want wij zijn weliswaar geneigd, wellicht, ik zeg het maar voorzichtig, om de resultaten van onze levenswandel, ons leven als zodanig, te beoordelen aan de hand van de uitwendige dingen. Maar ik moet u zeggen, die uitwendige dingen, ja, daar gaat het niet om. Het gaat om wat erin zit. Dat is de echte bron van het een en ander. En dat is voor de mens, ook voor de menselijke wetenschap in elk geval, ongrijpbaar. Onbegrijpbaar. Heb je dat? Nee, wat ik nou aan denk, is aan die lui in Den Haag die dan, als een minister of hoe het maar is, begint te praten, dan zegt hij, ik snap. En dan gaat het zo verder. Ze zeggen, wij begrijpen de vragen stellen, wij begrijpen de protesten. En dan zeggen ze niet begrijpen, ik snap. Dan denk ik, ja, dat misschien wel, maar wat snap je nou niet eigenlijk? Want daar gaat het eigenlijk over, wat die lui niet snappen. Toch, wat erachter steekt. Want wat je dan hoort, ik kijk er altijd met verbijstering naar. Wat je dan hoort is alleen maar voor de buren. Er wordt daar gepraat, dat wordt vastgelegd, dat wordt gefilmd, dat wordt uitgezonden. Weet ik veel, enzovoort. En ze liegen of het gedrukt staat. naar elkaar toe. Alleen aan de buitenkant. Wat steekt erachter? De vraag is niet, wat zegt ze? Want tegenwoordig zijn het nogal eens dames. Of het opvalt, nee, want de televisiepresentatoren zijn ook allemaal dames die dan met elkaar de wereld bespreken. En soms denk ik ook, ga toch afwassen. Maar, sorry zuster, komt het je bekend voor of niet? Dat is een hele oude al. Maar soms denk ik dat. En dan stelt de ene journalist, presentator, presentatrice, of zijn ze dat niet meer? Stelt de vraag aan de ander en de ander geeft dan antwoorden. Dan kan mij het schelen wat die dames ervan denken. Hoe het verlopen in de oorlog in Oekraïne is. Wij willen weten wat Poetin vindt en wat Zelensky vindt. Maar u weet, Poetin, die is sowieso niet te vertrouwen. En Zelensky, ja, dat is een acteur. Van huis uit. Dus die speelt een rol. En die doet het bijster goed, denk ik. Maar wat steekt erachter? Dit zijn overleggingen, daar kom je niet bij. Maar wat erachter steekt, het drukt zich uit in wat naar buiten komt, zal ik maar zeggen. En als het fout is, is het fout. En dat is het dus meestal. En als het goed is, is het goed. Dat kan natuurlijk ook. Dat er goede plannen gesmeed worden. Enzovoorts. Dan heb ik u meteen gezegd dat er in de hele wereld allerlei geheim overleg is wat nooit naar buiten komt. Maar als dat er niet zou zijn, gebeurt er helemaal niks. Dat is bij ons toch ook zo. Wij bedenken toch ook wat of we bespreken wat met elkaar zou dit of dat kunnen. En oké, dan zijn we het erover eens. En dan brengen we ons plan naar buiten. En dan doen we een fundwerving of zoiets. Via internet of zo, weet je wel. En dan toch. Dus het begint altijd met geestelijke dingen. Dat bedoel ik maar te zeggen. Nou ja. Wat hier gebeurt is simpel de uitbeelding, waarvan we dus al eerder minstens twee keer gesproken hebben, van de situatie waarin wij ook vandaag verkeren als kinderen Gods. Niet alleen maar als gelovigen zoals Abraham of Isaac, maar wij zelfs als wedergeboren mensen, nog levend in het vlees en nog betrokken bij die oude mens en bij de gang van zaken in de wereld als zodanig. Nou goed, en de rest komen we zelf tegen, dus ik ga maar gewoon verder. De Heere verscheen hem en zeide, trek niet af naar... Kijk, daar komt hij al. Trek niet af naar Egypte. Tegenover, trek op naar Canaan. Ons wordt meteen in de woordkeus medegedeeld dat we ook van doen hebben met een moreel verschil. Hoogstaand of laagstaand of laaghangend, weet je veel, zoiets. Trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn. Dat wil dus zeggen in principe in Canaan. Maar Gerar wordt geacht op de grens te liggen. In het grensgebied te liggen tussen Canaan en Egypte. Dat is waarom ook eventueel Filistijnen zich daar zo gemakkelijk vanuit de zee hebben kunnen vestigen. Vanuit Canaan kom je in het woestijngebied langs die zuidoosthoek van de Middellandse Zee. En als je dan nog verder trekt, ja, dan kom je in Egypte. In de buurt van de Nijldelta enzovoorts. En een stukje daartussen, ja, dat is een soort niemandsland geweest. En daar hebben die Filistijnen, en misschien ook anderen nu hier, zich gevestigd. Maar er staat, woon in het land dat ik u aanzeggen zal, woon als vreemdeling in dat land. En ik zal met u zijn en zal u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik aan Abraham, uw vader, gezworen heb. Voor de goede orde, hier is uitdrukkelijk sprake van aan u en uw zaad. Dat was het al bij Abraham, u en uw zaad. En Galaten 3 zegt dan, Abraham en uw zaad, dat is Isaac. Maar hier wordt hetzelfde gezegd tegen Isaac. Aan u en uw zaad. Dat was de eed aan Abraham, maar hier wordt hij aan Isaac herhaald. Dus het gaat ook om het zaad van Isaac. En hoewel Paulus in Romeinen 3 zegt, er staat in het enkelvoud, u en uw zaad. Als van één. En dat is Christus. Moet ik u toch zeggen dat dat grammaticaal volstrekt klopt. Maar het neemt niet weg dat wij net zo goed uitspraken hebben in de Bijbel, waarbij het begrip zaad wel degelijk wordt toegepast in de zin van zaden. Dat wil zeggen, niet maar als van één persoon, maar wel degelijk met betrekking tot een heel volk, de hele familie als zodanig. Dat zit er maar in dat er ook staat, nu vers 4, ik zal uw zaad vermenigvuldigen. Want hoewel dat zaad dan eerst enkelvoud is, wordt het toch heus meervoud door vermenigvuldiging. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal aan uw zaad al deze landen geven. Nou, als dat zaad vermenigvuldigd wordt, letterlijk als de sterren des hemels en niet maar overdrachtelijk, dan past het niet in het land, hoor. Ook niet in al deze landen. Want overdrachtelijk genomen, en zo neem ik hem altijd, als de sterren des hemels, er stond namelijk ooit bij, eerder al in Genesis, dat het niet gesteld kan worden. Dan kunnen wij wel bedenken dat God de sterren kan tellen. Hij kan de haren op je hoofd ook tellen. Maar het idee van de sterren des hemels is dat het ontelbaar is. En dat geldt ook voor het nageslacht. Dat het dan toch geteld kan worden door iemand die goed bij de les is en lang genoeg leeft om het klusje te volbrengen. Ja, dat denk ik ook wel. Maar de betekenis is uiteraard in de eerste plaats die van, het heeft geen enkele zin. Het is zoveel dat je daar niet eens aan beginnen kunt. Alzo zal uw zaad zijn. En ik zal aan uw zaad al deze landen geven. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde. De Heer zou Israël zegenen, zeg ik nu maar kort. Hè. De Heer zou Israël zegenen. En via Israël zouden de volkeren, alle volkeren der aarde gezegend worden. In officiële, ik weet niks van het Rooms-Katholicisme, dat weet u, daar weet ik niks van. Hè? Dat is een goede reden voor. Ze houden zich toch weinig bezig met bestudering van de Bijbel. Omdat men het gezag van de kerk als zodanig hoger acht dan dat van de Bijbel. Dus dan, ja, wat ze van de Bijbel vinden, daar kom ik niet achter eigenlijk. En misschien ook omdat ik het daarna ook niet meer belangrijk vind. Maar in protestantisme zegt men gewoon, kijk, dit is wat in onze dagen vervuld wordt. Want in u en in uw zaad, dat is Christus, zullen alle geslachten, daar staat ook een gelaten, dat is Christus, zullen alle geslachten der aarde van het aardrijk gezegend worden. En dat gebeurt in onze dagen door de verspreiding van het evangelie van Christus over heel de wereld. En dan komt de jongste dag. En dat laatste is een grote sprong. Maar het eerste is wel waar. Dat in onze dagen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Door het zaad van Abraham. Alleen het is niet het eind van het verhaal. Bovendien zijn we pas op bladzijde 31 van onze Bijbel. Er komt nog het een en ander meer. Want ja, de uitspraak over aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven. U weet dat dat tot op heden nog niet gebeurd is. Ondanks dat Israël ooit naar Canaan getrokken is, demonstratief en, voor het aanzicht van heel de wereld, verlost uit Egypte, gebracht naar Canaan. Ze hebben er 40 jaar over gedaan, dus men heeft tijd genoeg gehad om het een en ander over de hele wereld te verspreiden. De waarheid daaromtrent. Daarna hebben ze Canaan veroverd en wat het maar was enzovoort. Dus ze zijn er weliswaar weer uit verwijderd, maar daarna zijn ze ook weer teruggekeerd. Althans, de Joden naar het schijnt, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar ook dat is maar kort geweest, want daarna zijn ze weer in de diaspora terechtgekomen, gelijk het is te deze dagen. En toen hadden we het Zionisme, waarbij het de bedoeling was, ik moet het voorzichtig zeggen allemaal weer, maar waarbij het de bedoeling was te komen tot de oprichting van één Judenstaat. De uitdrukking is van Herzl, dat hij niet denkt dat het van een andere Duitser komt, dit woord. Het komt van Theodor Herzl. Der Judenstaat heette dat. De boek heet zo wat hij schreef, Der Judenstaat. En dat is de oorsprong, de aanzet geweest tot de stichting van de tegenwoordige staat Israël. Maar ja, daar is niet zoveel van terechtgekomen tot op heden. Na allerlei juichstemmingen aan alle kanten, maar dit. En wij weten trouwens op grond van de Bijbel zelf dat er helemaal niks van terecht zal komen. Omdat de staat weer alsnog op Jeruzalem verwoest zal worden. Kortom, dit moet nog vervuld worden wat hier staat. Zodat ook geconstateerd moet worden, lijkt mij, dat de uitspraak over in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, ja, dat moet dan ook nog gebeuren in de toekomst, alsnog. Maar het neemt niet weg dat het in onze dagen wel degelijk van toepassing is. En dat betekent dat in feite, ik probeer het nauwkeurig te zeggen, want het valt me niet mee, maar dat in feite het hele bestaan van de wereld als zodanige, van de mensheid, eigenlijk te danken is aan het bestaan van de gemeente. Aan dat God nu zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Wat stond er trouwens in Romeinen 11? Daar stond hun val, dat was het ongeloof van het Joodse volk, hun val en hun vermindering is tot rijkdom, tot heerlijkheid, tot rijkdom der heidenen. Nu, in onze dagen. Maar over onze dagen gaat het ook specifiek in deze geschiedenissen. Want wij leven in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zo heet dat. Maar die verborgenheden, die aspecten van dat verborgen koninkrijk, die zijn verborgen, dan wel vastgelegd, maar verborgen feitelijk in deze geschiedenissen. Ze geven een schildering van de situatie waarin wij vandaag leven. Merkwaardigerwijs, er zijn er die zeggen, het Oude Testament spreekt überhaupt niet over de gemeente. Dat kan niet, want Paulus zegt dat het niet zo is. Paulus zegt dat het in de oud-testamentische tijd verborgen was, enzovoorts. En ik beweer dat je dus in het Oude Testament moet zoeken als je die verborgenheden wilt leren verstaan. En dan blijkt dat misschien wel het grootste deel van het Oude Testament spreekt over onze tegenwoordige tijd. Ik zei niet dat het exclusief spreekt over onze tegenwoordige tijd. Dan wordt het wat minder, denk ik. Maar toch, in het algemeen, ja zeker wel. Want al deze geschiedenissen spreken ons over de situatie waarin wij leven. Waarin Gods beloften vastliggen in ook zwart op wit, zal ik maar zeggen, en bij eedzwering. En toch is het nog niet zover dat die landen aan ons gegeven worden, om zo te zeggen, we zijn nog steeds onderweg naar het erfdeel. Of zal ik het nog anders zeggen, wij zijn burgers van de hemel, maar we staan nog met twee benen, staan wij nog gewoon hier op aarde. We zitten nog vast, zijn nog gebonden, heet dat, aan dit aardse lichaam. Maar weet je meteen wat het betekent? Ontbonden te worden en met Christus te zijn, is mij verreweg het beste. Want dit leven hier op aarde, dat betekent dat wij leven onder beperkingen, zal ik maar zeggen. Zie? Maar dat is wat in deze geschiedenissen wordt uitgebeeld. Zodanig dat als je ze alleen in dit in het Oude Testament zou hebben, zou je dat niet kunnen weten. Maar het Nieuwe Testament wijst ernaar en zegt, kijk, hier gaat het over. En past deze geschiedenissen toe op ons vandaag. Want u weet, wij zijn zaad van Isaac, toch? Dat was ook Galaten 3. Zoon van de vrije en wat het maar was. En wij hebben er hiermee van doen. Je zou kunnen zeggen, de wereld lijdt honger. Dat schijnt niet nieuws te zijn. Dat roepen ze het even door, al dat de wereld honger lijdt. Dus dat zal wel. Ik denk vooral in geestelijke zin. Vandaar die vreemde behoefte aan wetenschap. Heb je dat? Ja, laat ik dat nou eens mogen zeggen. Stiekem. Een vreemde behoefte aan dat we alles moeten weten. We houden ons daarmee bezig. En of we daar wat aan hebben. Nou nee, het houdt ons bezig. En dat is wat je eraan hebt. Maar dat is met alles wat ons bezighoudt in deze wereld. Zei de prediker. Dan heb je er wat aan. Want dan geef je een soort dagvulling, hoe heet dat? Een dagverblijf, dagbesteding heet dat, hè? Want erg kan het wezen, dit leven, hè? Ja. Ik zie nog die oude man, ik zal geen namen noemen, maar ik zie nog die oude man, moest bij hem wezen. Ja, en dan kwam hij, werd hij met het busje thuisgebracht. Hij mankeerde niks, hij was alleen heel oud en hij had verder niks te doen. Dus die werd 's morgens opgehaald voor een dagbesteding en dan kwam hij 's avonds weer terug. Ja, jongen. Ja. Nou ja. Maar dat is ons leven eigenlijk altijd, hè. Het is een dagbesteding, ja. Want, maar we horen hier niet thuis. We zijn onderweg, notabene, we zijn onderweg naar de hemel. Dat zingen we. Enigszins eenzijdig. Maar we zijn onderweg. Maar officieel, wij zijn burgers van de hemel. Dat is het vreemde ervan, hè. De Bijbel zegt ook, maar wij zijn hopen zalig geworden. En wij kijken er naar uit en wij wachten op onze zoonstelling. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En we Romeinen 8, en we weten dat het aardse huis verbroken wordt. 2 Korinthe 5, wij een gebouw hebben bij God, enzovoorts. En wij zingen dus, wij trekken hemelwaarts. Maar feitelijk, wij zijn al hemelburgers, wij hebben dat paspoort al, volgens John Buurman tenminste. En toch, en dat is de positie van die aartsvaders, die wonen in het beloofde land. Maar het is niet van hun, maar het maakt geen verschil, ze wonen er wel. Toch? Of het geen verschil maakt, nou, ja, weet ik niet, maar ze wonen er wel. Maar ze hadden er geen bezittingen. Het was nog een tijdelijke verblijfplaats, zal ik maar zeggen. Nou ja, enzovoort. Ze zaten er, en in zekere zin zaten ze eraan vast. Maar goed, de belofte aan Isaac wordt herhaald dus. Dat wil zeggen, die aan Abraham, die al een paar keer herhaald was, wordt herhaald aan Isaac. Ik zal u deze landen geven en uw zaad. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde. Dat is al zo sinds de opstanding van Christus. En dat blijft zo tot de jongste dag aan toe. Zij het dan dat het wel in minstens 2 fasen gebeurt. En in onze dagen van de verborgenheid. En daarna in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En verder is dat onvoorwaardelijk. Ik zeg het met grote nadruk. Daar staat namelijk waarom de Heer dit zal doen. De Heer zegt, dat is omdat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is, vers 5. En heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen, mijn wetten. Die vind ik heel mooi. Om de eenvoudige reden dat gesuggereerd wordt dat bij ons. Of dat onze Calvinistische genen zijn, dat weet ik niet. Maar er wordt gesuggereerd dat Abraham leefde onder de wet. Maar dat was niet zo. En toch staat er, omdat hij heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. En je kunt van al die termen aantonen uit de Bijbel dat ze betrekking hebben bij gelegenheid, dat ze betrekking hebben op de Mosaïsche wet. Maar dat kan hier niet, want Abraham had niet de Mosaïsche wet. En ik vind dat mooi, omdat daaruit blijkt dat deze woorden weliswaar op de Mosaïsche wet van toepassing kunnen zijn, maar ze zijn niet noodzakelijk en exclusief daarop van toepassing. En dat is van belang. Het zijn namelijk gewoon uitspraken over het woord Gods. Wat God gesproken heeft, wat God gezegd heeft, wat God de mens heeft geboden. Dat zijn niet noodzakelijk, geboden en inzettingen met de term uit Colossense. Wat hij maar aanbiedt. Een bod, een gebod, dat wat geboden wordt, is niet noodzakelijk een opgelegde wet. Waar nog bij komt dat ik dat woord opgelegd er ook nog bij moet gebruiken. Want het woord wet heeft toch de betekenis van wat wij dan zwakker noemen een wetmatigheid. Dat wil zeggen, een wet is niet noodzakelijk wat iemand bedacht heeft en toen verplicht heeft opgelegd. Want de wet van Archimedes is niet door Archimedes bedacht zo van laat ik eens een wet bedenken en die ga ik nu verplicht stellen aan elk voorwerp dat ondergedompeld wordt in één vloeistof. Op straffen van. Heb je dat? Mijn broer zegt dan hardnekkig, Archimedes schrijft voor om dat begrip wet te benadrukken. Ik vind het leuk, hè? Archimedes schrijft helemaal niks voor, natuurlijk. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het woord wet van oorsprong in essentie ook in de Bijbel de betekenis heeft van onderwijs. Dat is wat het is. Onderwijs. Maar dat geldt ook voor geboden. En zelfs bevel. Alleen als wij het zwakker willen noemen, dan dit harde bevel, dat militaristische, dan noemen wij het een aanbeveling. We hebben zwakker de term. He? Maar ja, dat is wat Archimedes ons aanbevolt. Dit is de gang van zaken. Oh, dat wist ik niet. Nou, dan weet je het nu. Dan moesten wij het uit het hoofd leren. He? Over een voorwerp, geheel of gedeeltelijk in de vloeistof gedompeld, enzovoorts. Nee. Ik vond het wel fraai. Maar deze woorden dus, hier, hebben allemaal betrekking op wat God gesproken heeft ooit. En niet maar specifiek tot Abraham, maar van den beginnen. Want God heeft, zoals u weet, van den beginnen gesproken. Daaronder deze termen valt dus ook die van, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad enzovoorts. Uit Genesis. En over het zaad van de vrouw dat de zaad van de slang de kop zou vermorzelen enzovoorts. Noem maar op. Deze beloften Gods liggen vast in Abraham. Dat betekent, want er staat er. Waarom? Omdat Abraham mijn stem gehoorzaam is geweest. Dat wil zeggen, hoe ongehoorzaam het nageslacht van Abraham ook mogen worden in de loop van de eeuwen, het doet niks af aan de beloften die God gedaan heeft. Hebben jullie dat nog? Oké. De Heer zegt tegen Jerobeam, want ik neem meteen even een afslag. De Heer zegt tegen Jerobeam, ik zal u koning maken over Israël. Maar niet over Juda, niet over de stam van Juda. Die kan je niet meekrijgen. Want ik heb een belofte gedaan aan David. Met betrekking tot zijn huis. Zijn koninklijk huis. Zodat Rehabeam, als opvolger van Salomo. Zodat Rehabeam koning zal zijn en blijven over Juda. Over zijn eigen stam. Dat kan nog net binnen de beloften die God aan David gedaan heeft. Heb je dat? En dat ik hem aanhaal is natuurlijk van belang. Want wat de Heer ook tegen Rehabeam had, de Heer kon hem moeilijk verwijderen. Althans, hij kon hem wel verwijderen, dat noem ik nog even. Maar hij kon niet het koninkrijk ook over Juda, dat wil zeggen over alle stammen van Israël, aan Jerobeam geven, want die was niet uit David en ook niet uit de stam van Juda, van wie de scepter niet zou wijken enzovoort. Dat kon niet, want God had belofte gedaan aan David als zodanig. Heb je die nog? In die belofte aan David wordt wel voorbehouden dat de Heer zegt, als er dan een is die mij niet bevalt, dan haal ik hem van de troon af. Maar dat betekent dus vanzelfsprekend dat dan een ander nakomeling, ander zaad van David, alsnog de troon zou moeten innemen vanwege de belofte aan David. Heb je dat nog? Weet u, en dit spoor, dat ik het aanhaal, is natuurlijk omdat we daarna ooit terechtkomen bij de dagen van Jojachin en Zedekia, waarbij de troon van David in Jeruzalem verdwijnt. En althans in Jeruzalem een einde komt aan het Davidische koningshuis. Maar als dat het einde betekent van het Davidische koningshuis, als dat zou betekenen dat er vanaf dat moment niemand op de troon van David zou zitten als vervulling van de belofte Gods, ja, dan heeft de Heer zijn belofte niet gestand gedaan. En dan roept men, ja, maar het was voorwaardelijk, die belofte aan David. Want de Heer zei, als iemand me niet bevalt, dan haal ik hem. Nee, de belofte aan David was onvoorwaardelijk. Want, zei de Heer tegen Jerobeam, via de profeet, ik heb een belofte gedaan aan David. En daar hou ik me aan. Dus Jerobeam, jij krijgt die troon niet, wel over de rest van Israël. Dat gaat nog net, maar dit kan niet. Maar dat betekent ook dat er sindsdien dus noodzakelijk altijd iemand hier op aarde is uit het zaad van David. Ach, we zijn 3000 jaar later. Er moet toch ergens wel een afstammeling van David rondlopen, denk je dan toch? Of niet? Maar die moet koning zijn. Over op zijn minst een deel van Israël. Op diezelfde reden. Omdat dit een onvoorwaardelijk verbond was. Dat van David, maar deze ook. Dit verbond met Isaac. Ik zal dat land waar je nu gaat wonen, daar blijf je wonen. Trek niet naar Egypte. Dit is het land waar je moet wonen. En aan u en die zaad zal ik al deze landen geven. Dat is nog niet gebeurd. Maar de Heer zegt, dit is mijn belofte. En het is op grond van de gehoorzaamheid van Abraham. Die andere was op grond van David, de man naar Gods hart. En dat betekent dat het vervuld moet worden. Dit in de toekomst alsnog. Want er is niet sprake van dat iets continu zou blijven. Maar van de troon van David staat wel dat die continu zou blijven. Alleen er staat er niet bij dat die troon van David dan altijd zou staan in Jeruzalem. Dus ergens in de wereld moet er minstens één, en dit is nog een understatement, hè, maar er minstens één zijn uit het huis van David die functie van koning heeft, of wat daarvoor door moet gaan dan, naar Gods maatstaven. Over althans een deel van Israël. Alzo woonde Isaac te Gerar, zegt vers 6 dan. Dit was een van de vele herhalingen van de beloften aan Abraham. En dat is lang niet de laatste natuurlijk, want dat blijft nog een paar generaties zo. Dat het herhaald wordt, zodat het goed vast ligt, om zo te zeggen. Gerar hebben we het eerder al over gehad natuurlijk, omdat de naam zelf gebruikt wordt reeds in Genesis 20, als Abraham daar is. De betekenis is ook niet veranderd. Gerar wordt vertaald met een woonplaats. Je vraagt je af waarom er niet alle plaatsnamen gewoon vertaald met een woonplaats. Een stad. Een verblijf heet dat. Misschien is de vertaling nog zo gek niet met verblijf. Daar zit het woord blijven in. En zoiets is het ook. maar dan met grote nadruk. Want Gerar, dat is het, de wortel. Gerar betekent zoveel als een oponthoud. Een slepende zaak, heet zoiets in het Nederlands. Het schiet niet op. Een slepende zaak. Het wordt vertaald met langzaam doorgaan. En dus met zagen, het schiet niet echt op. Nou ja, met een lintzaag gaat het sneller. Maar ik bedoel, zagen, de klassieke manier, dat gaat langzaam. En dan een begrip slijpen. Maar slijpen, begrijpt u toch hopelijk, dat dat in het Nederlands eigenlijk volstrekt identiek is aan slepen. We gaan langzaam. Iets langzaams. Zo wordt het ook vertaald verder in de Bijbel. In Jeremia 30 vers 23 heet het een wervelwind. Maar de betekenis is die van een aanhoudend onweder. Het duurt lang. Aardigheid is ook dat wij het woord garar kunnen terugvinden in het Nederlandse dreg. Die GR-combinatie van een dreg, zo'n sleepding. En ook in het Engelse drag, kent u dat? D-R-A-G, een drag. Ik ken het hoofdzakelijk als de aanduiding van een langzaam muziekstuk. Dat heet een drag, niet een rack, maar een drag. Dan is het slepend. Dan dans je ook slepend bij. Zo. Dat heet een drag, ja. Maar dat is een slepende zaak. Taal is een snaaks ding, hoor. Mooi vind ik die dingen. Ja. Kijken of ik niks vergeet. Doet er ook niet toe. Garar. Iets lepens. Een langdurige zaak. Dat is een aardige aanduiding voor... laat ik het anders zeggen. Het is een mooi synoniem eigenlijk voor de Filistijnen, de Palestijnen. Want die Filistijnen, dat is ook een slepende zaak. Je komt er maar niet vanaf. Saul niet en daarna David niet enzovoorts. Nou, in Simpson had ik moeten beginnen natuurlijk. Het is die slepende zaak. Heel ons leven hebben wij ermee van doen. Heel de heilsgeschiedenis loopt zo met die oude mens en daar tegenover het geloof in wat God gesproken heeft. En die twee dingen die zijn in strijd met elkaar. En ze komen, die Filistijnen steken elke keer weer de kop op. Het is die oude mens die steeds de kop opsteekt. Daarom is het ook een standaard onderwerp in de Nieuwtestamentische brieven. Namelijk dat men zou afleggen aangaande de oude mens. Houdt het ervoor, reken staat er. Houdt het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt, enzovoorts. En der wereld en der wet. En legt dan af, enzovoorts. En doet aan dat andere. Maar elke keer komt dat weer boven. Waarschijnlijk in onze levens. Ik zeg dat altijd maar terughoudend. Want ik wil u niet in de put praten of zo, maar. Nee, het is toch een bemoedigende gedachte dat als straks die oude mens weer de kop opsteekt, dat u zegt, ja, dat wist ik al, dat zou wel weer gebeuren, daar heb je hem weer. U weet wel, kent u nog van de generatie van de poppenkast? Dat elke keer de kist weer open gaat, daar is hij weer. En dan gaat de kist weer dicht. Nee, niet. Van Jan Klaassen. Nou ja, laat maar. Zoiets. Steekt elke keer weer de kop op. Bepaalde ziekten hebben ook die neiging. Je komt er nooit meer vanaf. Als jij een keer, hoe heet dat ook alweer, in de tropen geweest. Wat heb je dan ook alweer? Malaria. Ik had meteen naar jou moeten kijken. Daar heb je malaria. Sommigen zijn er trots op. Ze hebben malaria. Kom je een leven lang er niet vanaf. En af en toe krijgen ze dan weer zo'n aanval. Ja, malaria. Hele chique ziekte is dat hier in het Westen. Toch? Nou ja. Dus, ja. Wat Er zijn meer van die kanker doet dat ook, hoor. Dan komt het weer. Dan ben je genezen verklaard, ben je er vanaf en dan ben je een paar jaar verder. Hop. Dan, ja, dat. We hebben het al over veenbranden gehad en zo. Het is een heel natuurlijke aangelegenheid. En af en toe warmt de aarde weer op. Maak je geen zorgen, hij koelt wel weer af ook. We zijn onderweg naar een nieuwe ijstijd. Maar ja, de waan van de dag blaast dat allemaal op. Hè? Toen man. Gaat er niet over hebben. Alzo woonde Isaac te Gerar. Een slepende zaak, ja. Filistijnen. Dat waren de mannen van die plaats, vers 7. Als de mannen van die plaats hen vraagden van zijn huisvrouw, zeiden hij, die mannen zijn toch wel altijd geïnteresseerd in Lulu is back in town, enzovoorts. Wie is dat? Dat is Lulu. En, back in town, ja, ze is weer terug. En, toe maar. Zij is mijn zuster. Want hij vreesde te zeggen, mijn huisvrouw, opdat mij misschien de mannen deze plaats niet doden om Rebecca, want ze was schoon van aangezicht. Dat is nogal grensoverschrijdend gedrag, als u mij vraagt. Maar toe maar. Het is toch komisch, dat is de derde keer dat je dit tegenkomt. Twee keer bij Abraham, nou bij Isaac. Ja. En het geschiedde als hij een lange tijd daar geweest was. Er staat. Dat de dagen zich verlengd hadden eigenlijk. De vertalers hebben het neutraal vertaald met tijd. Dat kan. Maar het idee is dat hij gewoon lange tijd daar geweest is. Maar men weet niet of het dagen zijn of weken of zelfs jaren. Dat kan allemaal. Wij weten het niet. Maar aangezien het een slepende zaak was, weten we toch dat het lang was. Toch? En ik vind dat wel genoeg. Er geschiedde als hij lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, leuk hè, dat blijft dus nu zijn titel, Abimelech, de koning der Filistijnen, ja, zodat als je later in Richter Abimelech tegenkomt, dan moet die gedachte aan die Filistijnen moet mee opkomen. Dat was hij niet, maar voor de betekenis natuurlijk wel, hè. De koning der Filistijnen, die keek ten venster uit. Ik vind dat prachtig, mooi Nederlands, hè. Kijkt u ook wel eens ten venster uit? Tot het venster uitkijken. Normaal struikel ik hier helemaal niet meer over. Ik lees zoveel heel oud Nederlands. Dat ik vind het allemaal gewoon, hè. Hij keek ten venster uit en hij zag dat ziet, Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Dat begint dus met het idee dat Isaac dan toch wel vlak naast het paleis van de koning der Filistijnen woonde. Zoals Uria, die een vrouw had, ook wel woonde vlakbij het paleis van David. Maar ik doe mijn best daar nu niet over te spreken verder. Hè? Ik probeer het even historisch te houden deze keer. Hoe kan het dat zo'n buitenlander, zo'n allochtoon zal ik maar zeggen, woont vlak naast het koninklijk paleis, zodat de koning zelfs uitzicht heeft op de omstandigheden van, nou ja, paleis. En Isaac in een tent naast het koninklijk paleis. Nou ja, hoe komt hij daar? Maar dat hebben we ons misschien ook al afgevraagd, hoe Abraham en Sarah daar in Egypte komen. En dan is de farao geïnteresseerd in de vrouw van Abraham. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik bedoel, ik heb wel eens gelogeerd vlak naast het paleis van Windsor. Dan kon je mooi uit het venster opname maken. Een prachtige foto van het paleis van Windsor. Uit het tegenoverliggende paleis. Maar goed. Maar goed. Maar geen denken aan dat er iemand geïnteresseerd was in mijn vrouw toen, hoor. Maar goed. Sprak hij teleurgesteld. Maar goed, dan even terzijde. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je gaat naar Egypte enzovoort. En je zit bij de farao op de stoep. Hoe kan dat? De antwoord is, nou, dat kan niet. Dat is de eerste antwoord. En het tweede antwoord is, dat kan alleen als de bezoeker op een of andere wijze in hoog aanzien stond. En dat is mijn punt, daar blijf ik dus op hameren. Abraham was van koninklijke huizen. Van het huis van Adam, van het huis van de zoon des mensen. U weet het nog, de geslachtslijn splitst zich ergens in Genesis 11, 12. Want daar komen we voorbij Sargon, Serug, weet u nog? Sargon van Akkadië enzovoort. Dat is de grote koning van Mesopotamië en daarmee van de mensheid enzovoort. En Abraham moest uit dat land en uit die maatschap en uit dat vadershuis, dat was het koninklijk huis, waarin een eerst geboorterecht dus van groot belang was, maar hij moest eruit en God zette hem op een zijspoor. Zie je? Maar als de nood aan de man komt, dan heeft Abraham ineens een leger. En dan verslaat hij de koningen van wie het maar waren allemaal, die koningen, weet u nog? Hij was niet zomaar iemand, hij had middelen en, nou ja. En gezag op grond van zijn afkomst. Ik weet wel dat wij dat 200 jaar geleden officieel hebben afgeschaft. Maar ja, het echte speelt tot vandaag een belangrijke rol in het grootste deel van de wereld. Maar toen maar. En dus het geldt voor Isaac ook. Hij was niet zomaar iemand. Hij was van koninklijke bloede. Wat een beetje vreemde tak van de familie dan misschien. Maar hij woonde toch op een bevoorrechte plaats daar in het land der Filistijnen. Of wiens land het dan maar was. Dus. Direct contact. Dat is één. Dan staat er vervolgens, hij keek ten venster uit en hij zag dat ziet, u begrijpt de verbazing, zo zeg je dat, hè? Hij zag in openbaring ook nog steeds, hè? Ik zag en ziet, enzovoorts. Gewoon nadrukken wat hij daar zag, nou wat hij zag, ziet. En ik probeer me weer los te maken van David en Uria en van Batsheba heette ze, geloof ik. Kan je makkelijk onthouden, Bat, en dan de rest komt dan vanzelf. Daar staat dat Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Maar jokken, dat mag niet, hè? Dat weet u. Ik vind het mooi. Je vraagt je af, wat is jokken in het Hebreeuws, toch? Vraagt u zich dat niet af? Nou, je hoeft het eigenlijk nauwelijks te vertalen. Nou, een beetje dan. Leuke etymologie. Tzachak is het. Is het een tzade? Het is een tzade aan het begin. Dat is een heel harde Duitse zet. Niet te verwarren met de zachte Duitse zet. Ja, die bestaat ook. Maar dit is de harde. Dit is de tzade aan het begin. En dan met een geet en een Q, een kof. Tzachak. Tzachak. Maar eigenlijk is dat het woord jokken in het Nederlands. Jok, tzachak. Dat herkent u misschien niet. Maar het Engelse woord is to joke. To joke. Nou ben je al aardig in de richting van tsa. Gak. En de k aan elkaar. Kun je als één klank beschouwen. Dan heb je to joke. Dat woord is het. In het Engels vertalen wij to joke met grappen maken. En het Nederlandse woord jokken betekent ook grappen maken. Liegen is wat anders. Maar grappen maken, dat is niet alleen een leuk verhaaltje vertellen. Dat is, het is nou als woensdag, ik ben net één dag te laat. Maar het is een beetje leuk doen, een beetje feest vieren, mensen voor de gek houden. Zich als gek zelf aanstellen. Of gek ook nog te doen heeft met joke. Joker. Met jokken. Waarschijnlijk wel, ja. Een beetje raar doen, een beetje grensoverschrijdend gedrag is dat dus. Dat mocht zondag, maandag, dinsdag, mocht dat. Zaterdag ook al, geloof ik, hè? Ik heb er niet echt verstand van. Dan was ik zaterdag. Oh ja, ik was in de winkel, daar kwam iemand binnen, denk ik, nou. Dat ze in deze tijd van het jaar nog in tenten wonen, zegt het. Maar zo'n aangeklede juffrouw. Ik was me niks bewust van carnaval. Het was in Roosendaal. Ja, dat is een endweg, dat is midden in carnavalsgebied, ja. Maar jokken, dat is laat ons vreugde maken, enzovoorts. En grensoverschrijdend gedrag vind ik mooi. Want kijk, ze waren hier toch over de grens. Ze zaten hier in het land der Filistijnen. Dus dat is het enige echte grensoverschrijdend gedrag, denk ik altijd. Maar toen maar. Maar het is zich te buiten gaan. En ik heb er niet al te veel voorstelling bij verder. Het is duidelijk dat ze zich gedroegen als man en vrouw op een of andere manier. En niet als mijn zuster op enige afstand. In mijn commentaren staat er gewoon, misschien gaven ze elkaar zelfs wel een zoen in het open. Want dat doe je niet als je niet getrouwd bent of zo. Daar wordt in sommige landen heel anders over gedacht, denk ik. Maar misschien is dat ook tijdgebonden. Maar ik vind het een mooi woord. Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. En dat is het dan. Het woord wordt vertaald met spelen, lachen. In het Engels inderdaad, to joke, sport, sporting. Dat is een heel breed begrip in het Engels overigens. Maar als u het mij vraagt, is dat weer verwant aan het Nederlandse spot. Spotten. Heb je dat? De R er gewoon helemaal uit. Dus, en dan ben je weer bij jokken en grappen maken enzovoorts. Toen maar. Toen riep Abimelech Isaac en zeide... Zou je toen nog uit het raam gehangen hebben toen hij dit zei? Ja. Nou goed. Toen riep Abimelech Isaac en zeide... Voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En wij denken, dit heb ik toch al eerder gelezen. Ja, inderdaad. En Isaac zei tot hem... Want ik zeide dat ik niet misschien om harent wil sterven... Had weinig vertrouwen dus. Het is ook niet zo'n tactische opmerking dit eigenlijk. Hij zegt dat hij weinig vertrouwen had in de onderdanen van Abimelech. Toch? Maar goed. En Abimelech zeide, wat is dit dat u ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen. Dat denk ik ook. Slans wijs, slans eer. Maar dat lijkt mij toch zwakke zeden. En daarna neemt men het toch serieus... voor wat betreft wat wij noemen de huwelijkstrouw. Maar goed. Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen... zodat gij een schuld over ons zou gebracht hebben. Ja, dan krijgt Isaac nog de schuld ook als dat zou gebeurd zijn. Ik heb wat de moeite om er gewoon doorheen te lezen. Dit. Ik kan er begrip voor hebben, maar ik moet er niet al te lang over nadenken... En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende... Zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. Dan denk ik, hoe zit het dan met al die andere mensen? Mogen ze die wel aanroeren? Zo? Ja. Zie? Sommige mensen schrijven daar dan meteen een boek over, hè? Over wat ik nu allemaal even in drie zinnen zeg. Maar ik weet het niet. De zeden... onder verschillende volkeren en in verschillende tijden... zijn heus heel verschillend. Ja. Nou goed. Dat was het einde feitelijk ook dan van deze episode. Maar u begrijpt toch hoe dat zit eigenlijk? Ik heb het u natuurlijk al twee keer eerder uitgelegd. Hè? Ja, die vrouw, dat is de uiterlijke omstandigheid, wat uiterlijk zichtbaar is van een gelovige. In onze dagen is dat dus gewoon een wedergeboren mens. En dat is Ja, daar zijn we mee getrouwd, om zo te zeggen. Dat is van ons, maar de wereld claimt het ook. En dat is het probleem. We moeten zorgen dat de wereld daar ook niet aan komt. Dat hoort ergens anders bij. Het is wat het Nieuwe Testament heet. Wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig God, wel behagelijk offer, et cetera. Stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid, of hoe het maar heet. Het was respectievelijk Romeinen 12 en Romeinen 6. Nou ja. En niettemin, dat blijkt ook uit wat nu verder volgt. Isaac wordt gezegend in dit land van Abimelech. Zeg maar gewoon in deze oude wereld. Hij wordt zelfs zo gezegend dat al die lui van Abimelech, de Filistijnen, worden jaloers op hem en zeggen: ga weg, je hoort niet bij ons. En daar hebben ze gelijk in. Net zo goed als dat wij niet horen bij de wereld. En toch hebben we er iets mee. En dat is de eigenaardige zaak. Ik weet nooit goed hoe ik die dingen moet uitleggen. Daar ben ik ook niet voor opgeleid trouwens. Iets als de haat-liefde verhouding die er is tussen de gelovigen enerzijds en de wereld als zodanig anderzijds. Het valt namelijk niet te ontkennen dat bijvoorbeeld, laat ik het maar niet over Nederland hebben dan, daar krijg ik helemaal gedoe over. Maar dan laat ik het dan hebben over Europa als zodanig, wat het wezen mogen. Dat Europa dominant geworden is in de wereld. En leidinggevend is geweest in de wereld in allerlei opzichten, is, als u mij vraagt, heus gewoon de uitwerking van het christendom naar buiten toe. Als dat er niet geweest was, dan zouden met name die Europese volkeren nog gewoon die heidense afgoden dienende volkeren geweest zijn, zoals je die over de rest van de wereld in het algemeen ook aantreft. Tot vandaag. Heb u dat nog? Een van de dilemma's van onze dagen is dat, ik weet niet of je dat allemaal meekrijgt, ik weet ook niet of je dat mee moet krijgen, maar is het idee dat in de rest van de wereld over het algemeen gevonden wordt dat die blanken, dat zijn de Europeans dus, dat die blanken zich wel erg hoogmoedig gedragen en menen dat zij de norm zijn voor de wereld als zodanig. Zo wordt het gezegd en zo is het ook. Zo gedragen de blanken zich ook, om zo te zeggen. Maar de achtergrond daarvan is, maar dat roept nooit iemand, de achtergrond daarvan is het christendom. We hebben het woord in pacht gekregen. En hoewel daar natuurlijk ook op brede schaal misbruik van gemaakt is, zoals altijd overal misbruik van gemaakt wordt. Schrijft Murphy dat voor, of wie was het? Met een of andere wetgeving. Maar goed, hoewel dat zo is, geeft dat woord en de kennis van de waarheid waarvan men overtuigd is wel degelijk zelfverzekerdheid mee, die van belang is voor een gevoel van eigenwaarde enzovoort. Wij zijn gezanten van de Allerhoogste God enzovoorts. En we zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van het evangelie, het woord Gods in heel de wereld. En als we dat loslaten, denken we dat we nog steeds verantwoordelijk zijn voor de hele wereld. Maar dat is niet zo. En daar worden wij Europeans, worden daarmee geconfronteerd nu. En in plaats van dat we het evangelie brengen over de wereld, brengen we, ik hoorde Biden nog zeggen van de week, democracy. Democracy. Alsof dat christelijk is. De macht aan het volk. Als je chaos wil hebben, dan moet je de macht aan het volk geven. Ik bedoel, jij bent de baas en je hebt een leger, je hebt orde en je bent de baas. En dan zeg je, oké, we zijn van mening veranderd. Hier heb je mijn scepter, hier heb je mijn kroon. Zie maar. En dan, wat heb je dan? Anarchie. Oké, andere woorden voor is idiocratie. Die moet je onthouden. Idiocratie is een mooi woord. Dan hebben die idioten aan de macht. De mensen met de grootste mond enzovoort. Dat is het. Dat is democratie. Democratie werkt alleen. Dat is bekend. Dat heb ik wel geleerd. Officieel bedoel ik geleerd. Democratie werkt alleen binnen een categorie van min of meer gelijkgezinde mensen. Wie opvattingen niet te ver uit elkaar lopen en vooral bepaalde gemeenschappelijke belangen hebben. Zoals een religie. Bijvoorbeeld. Beter, ik had natuurlijk moeten zeggen, hun geloof in de Heer Jezus Christus. Een kennis van het evangelie dat men aanvaard heeft. Dan staat men ongeveer dezelfde kant op. Daarom moet men afwegingen maken omdat de ene mens nou eenmaal anders aangelegen is dan de ander. Het is geen goed Nederlands, ik weet het. Maar ik moet het ook niet al te serieus nemen wat ik zeg. Maar ik bedoel het wel serieus. De ene mens is de ander niet. De ene mens leeft liever in een gemeenschap. De ander is liever individualistisch, gaat liever zijn eigen weg. Daaruit komt voort verschillende politieke opvattingen, verschillende wereldbeschouwingen. Daar moet een middenweg in gevonden worden. Democratie werkt daar aardig in. Maar zodra je allerlei verschillende volkeren met elkaar, met een verschillende achtergrond, leefwijze, genen bij elkaar wil brengen onder één regering en één systeem, dat gaat nooit lukken. Dat kan niet. En dat is wat met name in Europa nu gebeurt. Maar wat in Europa gebeurt, dat gebeurt natuurlijk in de hele wereld. Je kan dat niet bij elkaar brengen. En dan heb je alleen nog maar belang bij apartheid. Ik gebruik met opzet het woord. Dan kunnen ze nou op me schieten. Want hoe moet je dat anders noemen? Is grenzen. En dan kun je gecontroleerd die grenzen over. Gecontroleerd, prima. Maar dat is een ander land dan dit. En daar leven ze anders dan hier. Enzovoort. Dan krijg je dat onderscheid. En wat ons als gelovigen betreft, zit er een verticaal aspect nog in. Wij zijn burgers van de hemel. Wij ontlenen daaraan onze positie, ons gevoel van eigenwaarde. Dat is niet echt christelijk woord, maar hoe moet je het dan noemen? Ja, dat is een neutrale term. Daaraan ontlenen wij onze identiteit, ik wel tenminste. Enzovoort. En dat maakt ons waarschijnlijk arrogant voor de anderen die de Heer en de waarheid niet kennen. Dan mag ik wel aannemen dat dat zo werkt. Ja, maar het is niet anders. En dan zijn we in deze wereld, maar dit is onze wereld niet. Maar als we vanuit onze standpunten dan de wereld aan ons ondergeschikt willen maken, dat gaat ook niet. Maar niettemin, de wereld bestaat en blijft bestaan omdat de Heer werk daarin doet. En waar de Heer ons zegent, ook materieel, eventueel, hè? Ik zeg het dus heel terughoudend, maar waar de Heer ons zegent als christelijk volk. Bedoel ik ook, hè? Maar ook individueel. Daar heeft dat een uitwerking naar om ons heen. Dat is goed voor de economie en wat het maar was. Dat zijn de volgende versen. Ik kan er nu niet meer over spreken. Maar daar staat er meteen, hè? Isaac zaaide in datzelfde land en hij vond in hetzelfde jaar 100 maten. Of mudden, denk ik ook wel eens, maar daar hebben we het nog wel over. En hij werd rijker en groter en groter en groter en groter. En uiteindelijk heel groot. Als u het mij vraagt, is dat de beschrijving van de ontwikkeling van de christelijke volkeren in onze tegenwoordige bedeling. Toch in de wereld. Het is in het gebied van Abimelech, notabene. Ja, Abimelech moet er ook de vruchten van geplukt hebben op een of andere wijze. Maar hij wordt jaloers en zegt, ga er nou maar uit met dat hele spul. Dit moet ik niet. Zie? En dat blijft een gespannen verhouding. Kijk, als je dit soort dingen een beetje in ogenschouw neemt, ga je misschien iets begrijpen van de merkwaardige geschiedenis van Europa. En dat specifiek op Europa slaat, is omdat je daar natuurlijk de 10 stammen van Israël vindt, die Ami geworden zijn en dus als priesterlijk volk gebruikt worden voor Gods werk in onze tegenwoordige tijd. En dat je elke zin die ik gezegd heb kunt misverstaan, ben ik mij bewust. Maar ik doe mijn best. Daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. Vader in de hemel, wij willen u danken voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn en te mogen leven in het besef dat u ons verlost hebt uit de slavernij van zonde, wet en dood en ons geplaatst hebt in de vrijheid. In uw licht namelijk, waarin wij zouden wandelen onderweg naar de uiteindelijke vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En terwijl wij naar de mens gesproken nog leven midden in deze wereld, weten wij dat we uw eigendom geworden zijn en dat u ons ingeschreven hebt in dat hemelse Jeruzalem, dat Jeruzalem dat boven is, waarvan wij burgers zijn geworden. Wij willen u daarom dankzeggen dat we ons daar ook deze avond mee mochten bezighouden. Deze beelden van deze oude geschiedenissen mogen zien en overdenken om te beseffen dat ook wij ons in zo'n situatie bevinden. Maar we danken u, Vader, dat u ons gegrepen hebt om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, om ons een erfenis te geven die bij u bewaard wordt in de hemel. En daarna mogen we uitzien. En daarom bevelen we ons aan, bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.